De schriftlezing in deze doopdienst is Openbaring 4.
Na deze zag ik, dat is Johannes, en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: kom hierop, ik zal u tonen datgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon. En die erop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksem en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijn de vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht van de mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom. En waren van binnen vol ogen. En hadden geen rust, dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En ze wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen.
De tekst voor de prediking in deze doopsbedieningsdienst is het 3e vers. Daar lezen we Openbaring 4 vers 3. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk, en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. Het gaat vanmorgen, gemeente, over een boog, de regenboog, rondom de troon van Gods genade. 2 gedachten. Allereerst, God regeert. Dat doet hij altijd door Christus. En de tweede, God zegent. En dat doet hij ook in Christus. Het gaat vanmorgen over de boog rond de troon. Allereerst, God regeert. Want over hem gaat het in de tekst. Die daarop zat, op die troon, waar Johannes in de eerste 3 hoofdstukken een brief heeft geschreven voor de kerk op aarde. Dat was al een gezicht in de hemel, toen hij op Patmos was. Maar nu in hoofdstuk 4, tot en met hoofdstuk 6, begint de eigenlijke openbaring, onthulling, bekendmaking, iets wat verborgen was. En het begint al heel bijzonder dat Johannes geroepen wordt om op te gaan tot het altaar, tot God, de God van vreugde, die in de hemel zit. Hoe is dat ooit mogelijk? Dat, al was het dan een geliefde discipel, hij had toch een taak op aarde. Zou God hem, omdat de liefde in zijn hart is, nu van alle banden gaan losmaken? Zal hij nu eindelijk zijn wens verkrijgen en zal hij alles achter mogen laten en de kerk in de vervolging vergeten en niet anders meer kunnen zien dan Jezus alleen? Zou hij nu eindelijk zijn wens verkrijgen? Daarvoor had hij toch geleefd? Had hij toch altijd gesproken? Nee, dat nog niet, gemeente. Want als hij door diezelfde geest nu verder geleid wordt, dieper geleid wordt, ingeleid wordt in de heilgeheimen, is daar dus ook blijkbaar voor Gods kinderen een voortgang in de kennis van Christus. Niet alleen maar dat je weet dat hij in de hemel zit met de Vader op de troon en door de Heilige Geest regeert en het woord daarvoor gebruikt. Dat is wel een voorrecht als je dat geloven mag. Als je weet dat God weet waar u woont en je aanspreekt en je onderwijs geeft. Ach, dan zou je best nog wel een poosje op de aarde willen blijven. Is dat niet zo? Paulus had dat wel. Hij zei, ik wens enerzijds om met Christus te zijn. Dat is zeer ver in het beste. Maar, en hij werd door tweeën gedrongen. Hij had ook tot de mensen op de aarde. Zijn gemeente, dat was hem ook lief en dierbaar. Nog een poosje te blijven. Om zich aan te gorden tot de strijd. Nu, dat is hier met Johannes precies hetzelfde. Hij krijgt een blij vooruitzicht. Dat hij weet, Johannes, je moet straks de strijd weer in. Als ik je misschien nu op Patmos, dan heb je het idee dat je uitgeschakeld bent. Dat is niet zo. Ook al zit je in een bejaardentehuis of lig je bij ziekbed, dat betekent niet dat er geen strijd meer tegen de zonde is. Dan heb je dagelijks werk. Er moet veel strijd gestreden zijn. Nee, niet dat wij daar enige verdiensten mee hebben. Maar het leven is een strijd al hier. Opdat je in het gebed, net als bij Johannes, mag zien. Als je in de geest geleid wordt. Vandaag, de dag des Heren. Dan kan je de strijd ingaan. Nou, dat wil de Heer eigenlijk zeggen. Johannes, je weet van de zorgen van de gemeente. Je hebt een brief opgeschreven aan die 7 gemeenten in Klein-Azië. Maar nu moet je ze ook meer bemoedigen door welke zorgen er zullen gaan komen. Maar kom op. Hart omhoog. Het oog naar boven. Zie op hem die op de troon zit. En dan ziet Johannes niet alleen maar dat de hemel gesloten blijft. Dat heb je toch wel eens. En je bidt en je klopt en je zoekt en je vindt het niet. Het wordt niet open gedaan. Ja, wat dan? Nou, dan het geloof. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik het van hem begeer. En dat is met Johannes gebeurd. Dat gebed tot God in de hemel, dat is door God niet alleen maar overgenomen, het is door God zelf gewerkt. Dus als je nou biddeloos bent, moet je niet de Heer de schuld geven. En vraag je maar, Heer, wilt u ook het gebed in mijn hart geven? Maar dan wel een gelovig gebed, gemeente. Ik denk dat er heel veel gebeden wordt zonder geloof. En omgekeerd, er is heel veel geloof zonder gebed. Maar wat hier gebeurt, is dat je gelooft dat God er is. Laat hij dan hoog in de hemel zijn. En laat het ongeloof zeggen, God bemoeit zich nergens mee. En laat misschien dat kleine geloof in je hart zeggen, Heer, ik zie het ook niet dat u aan mij denkt. Maar het geloof ziet boven zichzelf uit. Dat krijgt ook een oog op God. En dan ziet dat die hemel door onze zonde gesloten is. Maar hier staat, die hemel is door God geopend. Echt niet door het gebed, gemeente, maar door Christus. En dat mag gebeuren als je onder de prediking zit. Althans, als je natuurlijk niet moedeloos aan die glazen zee staat, dan denk je, nou, ik zal wel wachten wat er komt. Maar als je inderdaad verwacht dat Jezus over de golven komt en dat hij u opzoekt en dat hij daarom uit die hemel is neergedaald naar deze wereld die in het boze ligt. Het domein van de slang. Misschien maak je het wel zelf mee. Op je werk. Of misschien wel in je auto. Of misschien wel in je kamertje. Kan zijn aan een sterfbed, gemeente, dat je schrikt. Dat de macht van de boze zo sterk is. Maar veel sterker dan al dat boze geweld is de Heer Jezus Christus. De Zoon van de Almachtige God. Hij is immers gekomen. Heeft de dood gedood aan het kruis. Hij is opgestaan. En opgevaren ten hemel. En daarom, hij neemt om zo te zeggen niet alleen Johannes mee, maar hij wil u meenemen. Vanmorgen om te laten zien wat Johannes zag. Er zit er één op de troon. Nou zegt iemand, dominee, dat zie ik nou juist niet. Als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik, zal God er wel zijn? Waarom overkomt mij dit? En omdat mij dit overkomt, zal God mij waarschijnlijk niet willen verhoren. En gemeente, Johannes heeft hier niet om gebeden. Het is net als die kleine Samuel, jongens en meisjes, dat weet je wel. Op een gegeven moment krijgt hij ook een openbaring van God. Hij begreep het eerst ook niet. En nu moet hij gaan zeggen, omdat de openbaring niet meer aan die oude Eli geschonken wordt. Hoort u het, ouder onder ons? Niet meer aan die oude Eli, maar aan die jongere Samuel. Dat Samuel nu moet gaan horen wat God spreekt. En Samuel, hij krijgt geen bevel van God, maar Eli vraagt hem toe. Samuel zegt het dan toch, God openbaart zich niet aan mij, maar wat heeft God tegen je gezegd? Vertel het woord dat de Heer tot je gesproken heeft. En dan moet hij net als Johannes hier over de oordelen van God gaan spreken. Ik begrijp het best dat Samuel dat niet wilde en niet durfde. Als je jong bent en je ziet wat de gevolgen van de zonde zijn, dat je denkt, oh, als God in het recht gaat treden, ga de slaan mijn zonde waarin ik geboren ben. Dat zijn ook zonden, gemeente, die je leert kennen. Je erfzonde, leef daar niet overheen, ouders. Je dagelijkse zonde. Om bedrijven en nalatigheid niet te vergeten. En dan toch, al vraagt Johannes er niet om wat hij mag zien. Hij ziet, er zit er één op de troon. Ja, dat ziet Johannes wel, zegt iemand. Nee, fout. Johannes zag niet de gestalte. Hij kon niet, zoals later Paulus bij zijn bekering zeggen, en ik heb de Heer Jezus zelf op de troon zien zitten. Nee, dat had Johannes helemaal niet. Sta daar niet naar, gemeente. Schrijf de Heer de weg niet voor, zoals hij zich wil openbaren. Hij heeft zich geopenbaard in Christus. En hij maakt zich bekend. Hij zegt het vanmorgen, u ziet het misschien niet, dat is uw ongeloof. Maar ik zit op de troon en al zie je dan helemaal niets. Johannes zag het ook niet. Hij zag geen gestalte of geen gedaante. Hij wist het wel. God zit op de troon. Hij regeert. En hoe wist hij dat dan? Dat de Heere regeert? Nou, allereerst al dat God het had gezegd, kom haar. Troefde, de onweder voortgedrevene. Hoofd omhoog, het hart naar boven. Verwachten nu eens van de hemel. Van die almachtige God die in Christus Jezus genadig is. En die beloofd heeft dat zijn geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Die zal helpen in de opvoeding. Die zal helpen op je werk. Die leert strijden. Het is Israëls God die krachten geeft. Gelooft God, elk moet hem vrezen. En dat is wat er gebeurt. Hij heeft de stem van zijn lieve meester gehoord. Die kende hij. Had hij aan zijn hart gelegen. Die had hem heilgeheimen geopenbaard. Die had hem geroepen. Volg mij. En deze Johannes is een hoge ouderdom. Al ziet hij niet een persoon op de troon zitten in de hemel. Hij hoort wel die persoon spreken en dat is geloof, gemeente. geloven dat God regeert door Christus. Dat is waar het woord open gaat. Dat is dat de Heer spreekt door het woord en dat Hij tot u spreekt. Hoe weet ik dat? Als God tot u spreekt, gemeente, gaat u tot God spreken. Als God zijn woord voorzegt, gaat u het nazeggen. Als God u roept, gaat u roepen. Als God uw blinde ogen opent voor wie u bent, dan laat hij ook hem zien. Die blinden het lieflijk licht geeft. Dan laat hij zijn stem horen. En dat is wat Johannes de vrijmoedigheid gaf. Ook een kind van God, want het was die door genade, komt niet met genade. Hij komt tot God om genade. Hij komt door de deur, die geopende deur, de Heer Jezus Christus. Ik zeg niet dat u er niet hoeft te kloppen, als voor u die deur misschien nog gesloten is. Maar wel met het woord van Christus. Hij zal open doen. En het geloof zegt, dan doet u het, Heere. Doet ook voor mij. Nu, zo heeft Johannes de Heer Jezus mogen horen spreken. En met de ogen van het geloof, het staat hier beschreven door de Heilige Geest, gezien. Dat hij, dus de Zoon, met de Vader op de troon zit. Maar nogmaals, er staat niet beschreven dat hij dan de gedaante van de Heer Jezus Christus ziet. Om zo te zijn herkenning. Hij krijgt iets nieuws. Hij krijgt er wat bij. Zoals Job dat had. Met het gehoor van mijn oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. In zijn eigen leven, in de weg van de voorzienigheid van God, is hij eens willend met God. En dat gebeurt hier bij Johannes, dat gebeurt vanmorgen ook onder de prediking. Als je dan mag zien, en dan komen gemeenten, dat die, wat er staat, dat hij iets ziet van de gedaante van een steen, jaspis en sardis. Wat dat precies is, dat moet u niet meer precies relateren aan wat misschien vandaag jaspis of sardis genoemd zou worden aan een edelsteen. Maar als u de schrift met schrift vergelijkt, dan ziet u jaspis, dat is een steen die helder en doorzichtig is. Dat wordt ook verderop in het boek Openbaring nog verklaard. Doorzichtig als een diamant. We weten allemaal wat een diamant kostbaar is. Maar als een diamant geslepen is en daar valt het licht op, dan straalt het aan alle kanten eruit. En dat licht is God. Maar als God nu gaat schijnen in uw leven, met het heldere licht, wat gebeurde ook weer, jongens en meisjes, toen de kerstnacht, toen die steen jaspis ging stralen, toen God de heerlijkheid en de eer van de hemel in die donkere nacht, toen Christus geboren was, over die herders liet vallen, zodat er geen schaduw in het leven meer was, maar ze enkel in het licht waren. Dan staat er, nu hebben ze hun hoofden gebogen. Toen waren ze bevreesd. Maar je hoeft toch niet bang te zijn. God regeert toch, maar juist daarom. Omdat God regeert. Mijn leven is zo in tegenspraak met wie ik ben. En als God in het recht treedt, mijn ongerechtigheden gadeslaat. Nou, gemeente, hier lees ik niet dat Johannes zijn handen voor zijn ogen slaat. Want hij ziet niet alleen die fonkelende kleur, waarvan hij weet, zoals Mozes op de berg, God is er. Hij ziet ook die andere kleur, sardis. De verklaarders zeggen, gemeente, dat je dan vooral moet denken aan een rode gloed. En u begrijpt de uitleg daarvan. Als wit en die helderheid en die hemelse heerlijkheid waarin de gezaligen bekleed zijn. Met de witte kleederen. Hoe zijn ze zo geworden? En ouders, hoe wordt nu ook de ziel van u en uw kinderen wit? Wanneer u ze wast in het bloed van het lam. Want dat rode bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat is een meemaakzaak, gemeente. Hoe? Nu. Als het bloed druppelt. Een dorstige ziel. En wat vuil is. En als er maar één druppeltje zijn. Één lichtstraaltje van die vuurrode steen Sardis. En je weet het, er is ruimte in het bloed van het lam. Want het bloed van Jezus Christus, het Lam Gods, reinigt de zonde der wereld. En als die wereld nou in uw hart leeft, dan mag u het vanmorgen horen. Johannes zag het. Heiligheid en rechtvaardigheid. Niet in mij, maar in God alleen. En daar is het veilig. En die heilige en die rechtvaardige God, hij regeert door Christus. Laat nog iets aan zeggen, gemeente, van die tweede gedachte. Want als Johannes op dit moment dingen gaat zien waar de geest ook gelijk het geloof bij geeft. Kijk, wij moeten moeite doen om het proberen uit te leggen. Hij probeert het onthouden. Je probeert misschien straks nog eens na te praten. Begreep je dat nou? Ik kan best begrijpen dat een van onze kleinkinderen bij een vorige doopdienst zei, en zijn ze altijd in de hemel aan het zingen? Nou, dat zijn natuurlijk dingen die je moet uitleggen. Maar als je dan hier ziet dat God regeert door de Heer Jezus Christus, dat God, de heilige God, in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Dat Christus, om zo te zeggen, zijn handen toont aan zijn vader als hij bidt. Voor mensen die niet kunnen bidden. Voor ouders die het niet goed doen met een opvoeding. Mensen die op het werk zeggen, Heer, ik moet alleen maar mijn zonde verminderen. Hoe zal het straks ooit met mij aflopen? Dan staat er toch tegenover onze vloek God zegend. Dat is zegen, gemeente. Zegen dus niet in de eerste plaats dat je bedrijf goed gaat. Dat is ook een zegen, maar daar kan je niet straks mee voor God verschijnen. Zegen is niet dat je zegt, het gaat in de gemeente goed. Oh, laten we dankbaar om zijn, gemeente. We zitten niet om narigheid te wachten. Maar zegen waar het hier om gaat, is wat tegenover vloek staat. Vloek, dat heeft te maken met zonde. En als je nog nooit hebt geweten dat je vloek en doemwaardig voor God bent, dan kent u uw zonde niet, gemeente. Ja, natuurlijk, we doen allemaal zonde. Maar zondaar voor God zijn. Nee, ik zeg niet dat u dan zegt, Heer, verdoem me maar. Dat is geen gezonde zondekennis. Maar zonde kennen, dat is dat je Christus nodig gaat krijgen. Dat is de echte zondekennis, gemeente. Dan is de zondekennis diep genoeg. Dan weet je, tegenover deze grote zondaar is een grote zaligmaker. En hij zit nu op de troon, omdat het de genadetijd is. Als hij straks wil wederkomen, is die genadetijd voorbij. Nu is hij nog de redder en de zaligmaker. Nu wil hij nog kinderen zegenen, zoals we de doopformulier gelezen hebben. En die zegen is niet leeg, gemeente. Denk niet, ach, nou ja, een doop, wat stelt het nou voor? Je moet de beloofde zaak ontvangen, daar gaat het om, dominee. Weet u wat die liefdevolle Rutte voortschrijft? Als hij wil uitleggen wat de zegen van Christus is. God wil u God zijn. En dat weet u. Door het verbond. Nou, kan het ruimer, gemeente? Zeg nu niet, ja, maar ik moet nog bekeerd worden. Natuurlijk, dat moeten we. Maar de Heer, hij geeft wat hij eist. Opdat u ergens om zult vragen. Heer, doe het dan. Geef het dan. Mag ik die zegen ontvangen. En dat ik die vloek waar ik onder gebuk ga. Dat ik die vloek, dat het pak van mijn schouders af mag vallen. En dat ik dat mag zien op het kruis. Dat het bloed ook voor mij gestort is. Dan zegt iemand misschien, ja, als dat nou de wetenschap van mijn hart is, mag zijn. Maar ik ben al geen Johannes en ik heb niet zo'n bijzondere openbaring. Dat ik het licht van de hemel zie of dat het bloed mij gewassen heeft. Nou, was dan. Kom dan en zeg, Heer, laat me zien wat mijn zonden zijn. Opdat ik met die zonden zou mogen breken. Maar geeft u ook. En dat is, gemeente, het derde waarvan we lezen. Er is nog een ander steen. Er staat namelijk dat als hij de Heer weet in de hemel, dan weet hij dat. En er staat, omdat hij iets ziet, ook als smaragd. En wat is dat nou, smaragd, jongens en meisjes? Het gaat natuurlijk om de betekenis. We moeten proberen de kern daarvan te verstaan. Niet dat hij maar een steen ziet, maar de gloed van die steen is als na de winter de natuur weer mag gaan ontluiken. Als God zijn geest geeft en de aarde die dood en dor was. De bomen lopen uit, het gras gaat weer groeien. En je ziet het. God bekleedt de aarde weer. Opdat er gras voor de dieren zou zijn. Dat groene malsen, dat heerlijke, dat nieuwe, dat verse gras. Die kleur groen, ik zou bijna zeggen, die alleen maar in het voorjaar ziet. En dat ziet Johannes. En hij ziet dat. En dan staat er, en dat is natuurlijk de kern, vanwege een boog die hij ziet. En we begrijpen, gemeente, dat dit de regenboog is. Nou, als we wel eens de regenboog zien, dan zie je hem niet altijd natuurlijk. Het meest in het voorjaar. Het meest in het najaar. En dan denken we natuurlijk allemaal aan wat er in Genesis 9 tot en met 11 staat. Aan wat de formulier ook zegt. Dat God de vloek over de aarde heeft bestraft door een vloed te geven. De watervloed. Zodat zelfs de hoogstoppen van de berg 120 ellen onder het water stonden. Dat er een tijd is geweest, 120 jaar, dat Noach heeft gewaarschuwd. Bekeert u toch, opdat u niet zult sterven. En dat Noach gearbeid heeft aan de ark. Nou, dat beeld, daar gaat het over dus vanmorgen. We zijn vanmorgen gemeente in een ark. We zijn in Gods huis. En de kerkvaders hebben het gezegd, buiten de ark, buiten de kerk is er geen zaligheid, dat weten we toch. Ze zijn omgekomen die niet wilden ingaan door die geopende deur in de ark. En als God dan, als de ark klaar is en het gedierte van het veld heeft laten komen en de vogelen des hemels, dan sluit God die ark toe, die deur gaat dicht. En dan kan Noach niet openen, dan zou hij het misschien hebben gewild. Maar nu gaat God in het recht treden. Dan is er buiten de ark alleen maar straks water. Dan kom je om. Maar in die ark, hoe is het daar geweest? Ze zijn heen en weer geslingerd. Ze hebben in het geloof weliswaar die ark betreden. Maar het geloof zal ongetwijfeld beproefd zijn geweest. Ze konden niet meer zien. Ze konden alleen maar horen. Donder en de bliksem. De regen die er kwam. En al dat schone wat ze ooit gezien hebben, het doet geen nut in de dag van Gods verbolgenheid. En dan, al gemeente in die ark, ook in de kerk van toen, weten we, was niet alleen een Sem, ook een Gam en een Javit. Weliswaar met een vrouw. En God heeft ze straks ook weer gezegend als ze de ark uit mogen. Maar, en daar gaat het om, gemeente. Toen langzaam maar zeker, naar het oordeel van God, de aarde weer was opgedroogd. En de vensters open mochten gaan. Gelijk aan de arbeid. Vanmorgen een beetje laat, geen tijd om te lezen. Doe ik vanmiddag of vanavond wel. Nee, dat deed Noach niet. En de zijne. Kijken naar al de modder die er was achtergebleven, de sporen van het oordeel. Waar moeten we ooit gaan beginnen? Het land verwoest. Als we denken aan onze Oekraïense vrienden. Straks weer terug te moeten naar zijn. Ook in de achterliggende week weer een familie gegaan, hoorde ik. Wat zul je daar treffen? Verwoesting en veroordeling. En niet te kunnen begrijpen waarom, heren. Het eerste wat Noach deed met de zijnen. Een altaar bouwen. Dat zie je op Christus, gemeente. Offer brengen. En bidden. En dan verschijnt daar de boog. Aan de wolken. Op grond dus van het offer geeft God die boog. En nu ga ik niet praten, jongens en meisjes, je moet de catechisatie maar vragen of die boog er al eerder was of niet. Maar nu krijgt die boog, net als dit water van vanmorgen, een betekenis, een teken is het. En altijd als u die boog zult zien, dan herinnert u de Heer vanmorgen aan deze preek. Dan zeg je die boog, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet, is weliswaar gekaapt door de wereld. En laat maar voor hem bidden, gemeente. Mensen die niet beseffen wat die regenboog betekent. Maar de Bijbel zegt heel eenvoudig. Vanaf dat moment zal God aan zijn verbond gedenken. Oh, zegt iemand die de schrift goed kent. Maar dominee, dat is alleen maar het natuurverbond, hoor. Heeft u gelijk in. Maar het is een verbond van God. Dat hij zegt, laat die aarde verwoest worden door oorlog of door watersnoden. Niet meer geheel. We mogen nog wonen in het land van betrekkelijke vrede, gemeente. Zie daar de goede hand van de God van het natuurverbond in. Maar het is meer, het is meer. Die boog is om de troon. Wij gemeente, wij zien maar een halve boog. Maar als je, om zo te zeggen, jongens en meisjes met een helikopter de lucht in zou gaan, of zo'n hele hoge top van een berg zien, en je zou de zon achter je hebben, dus die zie je niet. Je ziet alleen maar wolken en regen. En als dan de Heer het licht laat stralen, dan zie je een hele cirkel, helemaal rond. En zo, zegt de Bijbel hier, zo is die regenboog om de troon. Ebenezer Erskine zegt het, gemeente, en daarom was het ook mijn thema, de boog om de genadetroon. Die troon is een troon van genade. In deze wereld, die grote wereld, het is de werkvloer van de Heilige Geest. En de kerkvloer is bijzonder de plaats waar de Heilige Geest de genade van Christus gaat verheerlijken. Daarom bent u hier op de beste plaats. En daarom als je thuis meeluistert of bidt, dan mag je het weten. God zit op de troon. En om Jezus wil, is die wereld niet vergaan. Die wereld waar zwarte plekken zijn, waar brandhaarden zijn, waar de verschroeide aarde is, waar zoveel graven gedolven worden vanwege kinderen. Ik las, gemeente, ik heb het niet nagerekend natuurlijk, maar Spurgeon die zegt, misschien zijn er wel veel meer in de hemel dan straks in de hel. Nou, denk daar eens over na. Maar in ieder geval, hij, we mogen zeggen, die regenboog, de kleur rood overheerst niet. En dat brandende geel van het vuur is niet dominant. En om zo te zeggen, aan die andere kant, gemeente, waar die diepe donkere kleuren zijn, dat blauw en dat sombere, dat is ook niet het voornaamste. Maar als je de regenboog ziet, dat is bij ons natuurlijk anders. Maar denk dan wat Johannes zag. Zijn oog wordt getrokken door de kleur groen. En dat is wat de Heer ons vanmorgen wil meegeven. In deze wereld, die luidt, leidt aan duizend wonden, daar is de troon van God. Hij zit op de troon. Hij regeert. En hij doet het om Jezus wil. Wordt u daar nou ook gevonden? Is dat nou ook het liefste plekje waar je wil zijn? In je gezin, thuis, school, werkweerwacht, in de kerk. Dat je zegt, o Heere, mag ik dat ook zien? Dat heerlijke, dat de regenboog er is. Al zie ik hem niet altijd. Maar Johannes mocht het zien. U regeert. En dat doet u door Christus. U zegent om Jezus wil. Zullen we het meenemen, gemeente? Hoe zegt dat versje het ook alweer? Een boog in de wolken. Een teken van troon. Staat boven mijn, u, jouw leven. Zegt, dat is het geloof. Hij zegt, ik ben bij u en bij jou. Om Jezus wil. Amen.